Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 145, het vierde vers. Al wat gij brocht zal juichen tot uw eer. En wat er volgt in vers 4 van Psalm 145. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze middag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met woorden van het 12 artikelen als ook Dordtse leerregels hoofdstuk 5 paragraaf 4. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 2 vers 7. In aansluiting daarop lezen wij vervolg van vanmorgen Handelingen 2 de versen 14 tot en met 21. Handelingen 2, vers 14 tot en met 21. Eerste geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met de Dordtse leerregels hoofdstuk 5 paragraaf 4 belijden wij: en hoewel die macht Gods, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zou kunnen overwonnen worden, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd alzo van God geleid en bewogen, dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken, en van de begeerlijkheden des vleeses verleid worden, en die volgen. Daarom moeten zij gestadiglijk waken en bidden, dat zij niet in verzoekingen geleid worden. En zo zij dit niet doen, zo kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden zij ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating daartoe somwijlen vervoerd, gelijk het droeve gevallen van David, Petrus en andere heiligen dat ons in de schrift beschreven is, bewijst. De schriftlezing is Handelingen 2 vanaf vers 14 tot en met 21. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden.
Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 98, versen 2, 3 en 4. Hij heeft gedacht aan zijn genade en wat er volgt in vers 3 en in vers 4. Onder het zingen van deze psalmversen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. De eerste rondgang is voor de diaconie, met name het diaconaal en medisch zendingswerk. Tweede voor de zending. Bij de uitgang straks is er een deurcollecte eveneens bestemd voor de zending. De Heere zegen u met uw gaven. Psalm 98, versen 2, 3 en 4. Thank you. Gemeente, de tekstwoorden voor de preek van vanmiddag, die vinden wij uit ons voorgelezen Bijbelgedeelte Handelingen 2, de versen 14 tot en met 21. Staan stil bij vers 21. Handelingen 2, vers 21. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij het Pinkster-evangelie. Drie aandachtspunten. Eerst gaat over de uitgestrektheid. En het zal zijn dat een iegelijk. Daarna als tweede de werkzaamheid die de naam des Heren zal aanroepen. Als derde de zaligheid zalig zal worden. Dus het thema is het Pinkster-evangelie, de uitgestrektheid, de werkzaamheid, als laatste ook de zaligheid. Onze eerste gedachte is dus de uitgestrektheid. Gemeente, en zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggen de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijn. Blijkbaar brengt het allemaal nogal wat teweeg. Al die bijzondere gebeurtenissen op het tempelplein van morgen. Jongens en meisjes, weet je het nog? Eerst was het bulderende geluid als van een orkaanwind. Daarna zag je tongen als van vuur die zich verdeelden boven de hoofden van die samengekomen mensen. Die daarna ook nog eens in andere talen begonnen te spreken, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Want zij werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. Het is Pinksteren geworden. En dat merken ook de andere mensen in de tempel die er nieuwsgierig op afkomen. Jongens en meisjes, die zien het en die horen het. Sommigen reageren ontzet, anderen drijven er de spot mee, maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen, vers 14. Jongens en meisjes, dat is me even wat. Daar staat hij midden op het tempelplein. Je kunt niet om hem heen. Zo overtuigd als hij kennelijk is van de betrouwbaarheid van de boodschap. Was Petrus met om hem heen de elven, de kring van discipelen dus. Met daar weer omheen, in de wijde kring zou je zeggen, een grote groep van mensen. Ze geven goed kijk naar Petrus. Wat zijn de verschillen met een paar weken geleden ontzettend groot. Maar jongens en meisjes, zo flink hè, als hij nu is, was Petrus toen niet. Ik denk dat je weet wat ik bedoel. In de zaal van Caiaphas kromp hij in elkaar, omdat een willekeurig dienstmeisje wat aan hem vroeg. Toen had hij kunnen vertellen over zijn meester. Toen had hij inderdaad belijdenis kunnen doen voor zijn heren en voor zijn zaligmaker vechten, maar toen vluchtte hij ervoor weg. De Heer Jezus hield hem vast, met één blik uit zijn ogen. Wat was dat een wonder voor Petrus. Nu echter loopt Petrus niet weg. Nu is hij ook niet bang voor de mensen, nu zwijgt hij ook niet meer. En het kan niet anders, gemeente. Wanneer je vol bent gemaakt met de Heilige Geest. Want zo voert Petrus op deze Pinksterdag namens allen het woord. Hij is de verkondiger. Hij is de boodschapper van het Pinkster-evangelie. En ook de eerste die als mens een verkondiger mag zijn van haar heilsfeit. Bij de geboorte, bij de opstanding, bij de hemelvaart van de Heer Jezus waren dat telkens engelen. Nu, bij de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren, is het Petrus Hij is de boodschapper. Hij is de verkondiger van het Pinkster-evangelie in deze eerste Pinksterpreek. Deze eerste Pinksterpreek begint in vers 14. Loopt door, uiteindelijk tot en met vers 36. Eerst vertelt hij dat er absoluut niemand dronken is. Het is nog veel te vroeg voor alcohol, zou je kunnen zeggen. Hier is wat anders aan de hand, zegt Petrus, vers 16. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En dan volgt tot en met vers 21 een citaat, Oude Testament, Joël 2, vers 28 tot en met 32. Daarna worden vanaf vers 25 tot en met 28 geciteerd uit Psalm 16. En daarna, vers 34, 35, wordt geciteerd uit Psalm 110. Met andere woorden, bijna heel deze Pinksterpreek van Petrus bestaat uit gedeelten van het Oude Testament. Waarbij Petrus telkens laat zien dat alles van het Oude Testament zijn vervulling vindt in Christus. De tekst vanmiddag maakt dus deel uit van zo'n citaat uit het Oude Testament. Noem het al vers 16 tot 21 haalt Petrus de profetie aan van de profeet Joël, hoofdstuk 2, vers 28 tot en met 32. Als je voor jezelf die gedeelte de Bijbel naast elkaar legt, dan zie je wel verschillen. Dat kan ook niet anders. Hier wordt het Oude Testament aangehaald uit de Septuaginta, de Griekse vertaling uit het Oude Testament. Terwijl je ook ziet dat Petrus dit tegelijkertijd al uitleggend en ook toepassend doet. Hij zegt dat Joëls profetie nu vervuld is in deze laatste dagen, vers 17. Die laatste dagen zijn toen dus begonnen met Pinksteren, bij de uitstorting van de Heilige Geest. En dan zal de Heilige Geest op allerlei soorten van mensen uitgestort worden. De Bijbel heeft het over zonen en dochters, over jongeren en over ouderen, over dienstknechten en dienstmeisjes, dienaren en dienaressen. De Heilige Geest kijkt dus niet naar geslacht en ook niet naar leeftijd en ook niet naar maatschappelijke positie. En dat zal doorgaan tot en met de laatste dag, de dag van de wederkomst van de Heer Jezus om te oordelen de levenden en de doden. Die zo diep ingrijpende gebeurtenis ligt dan nog besloten in de toekomst. Maar die wordt al wel aangewezen in de versen 19 en 20. Op die dag zal het oordeel van God gaan over deze wereld en over ons allemaal. In de tijd die voorafgaat aan de wederkomst zullen er verschrikkelijke dingen gebeuren. Dat lees je vers 19 en 20. Daarna zal hij terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Terwijl in de tijd die nu is, na Pinksteren en voor de wederkomst, de tijd waarin wij leven dus, het Pinkster-evangelie ruimhartig wordt verkondigd. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zalig zal worden, vers 21. Een ieder dus. Gemeente even meedenken. Wie zou Petrus nou bedoelen met iedereen, denkt u? Vul maar in. Teksthoofdstuk, de lijn die erin zit. Vers 14 lezen over Joodse mannen. Over inwoners van Jeruzalem. Hij bedoelt daarmee eigenlijk al die mensen die om hem heen staan op het tempelplein. Echte Joden, zou je zeggen, Mensen dus die alleszins godsdienstig leven volgens de regels en de instellingen van Mozes. En denken God daarmee aan hun kant te kunnen krijgen. Het zijn ook Jodengenoten, mensen die in Jeruzalem wonen en geïnteresseerd zijn in Israëls godsdienst. Het zijn mensen van vers 13 die de boel bespottelijk maken. Het zijn mensen van vers 12 die het allemaal niet meer weten. Het zijn mensen uit alle windstreken, vers 9 tot en met 11. Het zijn kinderen van God, vers 5. Het zijn jongeren en ouderen. Het zijn mannen en vrouwen. Het zijn dienstknechten en dienstmeisjes, dienaren en dienaressen. Het is iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd of maatschappelijke positie. En zo is het vandaag nog. Gemeente, jongens en meisjes, iedereen van jullie die de naam van de Heere aanroepen zal, zal zalig worden. Doe jij dat al? Heb je al een nieuw hart? Een hart wat veel van de Heere is gaan houden? Jongelui, iedereen van jullie die de naam van de Heere aanroepen zal, zal zalig worden. Doe jij dat al? Heb je in de stilte al gezegd, Heere, ik kan en wil niet anders meer dan bij u horen, ook al weet ik zoveel niet. En moet ik zoveel leren? Mannen en vrouwen, iedereen van u die de naam van de Heer aanroepen zal, zal zalig worden. Doen wij dat al? Wat is het vanmiddag een heerlijk beloftewoord, vindt u niet? Is alles van deze wereld al van zo weinig waarde geworden tegenover het geluk van Gods kinderen en het goud van Gods genade? U die van ver staat in de worsteling rond de toe-eigening van het heil, iedereen van u die de naam van de Heere aanroepen zal, die zal zalig worden. Waar brengt de nood van uw leven u werkelijk? En u en jij, die in de vreugde van het leven met de Heere bij tijden zo kunt worstelen met donkerheid, met geestelijke verlatingen, met aanvechtingen en beproevingen en de macht van de inwonende zonde, u die na ontvangen genade altijd verlangt naar meer. Iedereen van u die de naam van de Heere aanroepen zal, zal zalig worden. Mag ik eens vragen, gemeente? Geloven wij dat nu al werkelijk en met ons hart? Tweede is de werkzaamheid. De tekst zegt het. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen. Aanroepen dus. Jongens en meisjes. Wat gebeurt er nou? Als je op het schoolplein bezig bent met iets en je hebt een vriendje of een vriendinnetje nodig. Ja, je zult zeggen, dan kijk je even waar die is. als je vriendje, je vriendinnetje, vlak naast je staat, dan vraag je, wil je me even helpen? Hard praten of roepen, hoeft dat niet. Die ander is namelijk al vlakbij je. Je begrijpt, het wordt wel wat anders wanneer je vriendje, vriendinnetje, helemaal aan de andere kant van het schoolplein staat, tussen allemaal andere jongens en meisjes. Dan helpt rustig vragen niet. Je moet roepen, anders hoort de ander je niet. Je roept hard en je roept duidelijk in de richting van je vriendje, vriendinnetje, omdat je hulp nodig hebt, roep je. Want je weet dat er nu een afstand moet worden overbrugd. Je roept bewust in de goede richting, gemeente, zo moet je ook het woord aanroepen begrijpen. Aanroepen doe je wanneer je hulp nodig hebt en er een afstand moet worden overbrugd. Roepen. En je doet dat in de goede richting, zo ook hier bij dit aanroepen van, ja gemeente, van wie eigenlijk? Petrus zegt nadrukkelijk zo in onze tekst, en het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen. Joël noemt in zijn profetie, hoofdstuk 2, vers 32, de oud-testamentische verbondsnaam van de Heere, dat is de Yahweh. Dat is de God van de offers, de God van de blijvende trouw, de Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Petrus, Nieuw Testament, gebruikt hier de naam van de Heere als de Kyrios. Dat is hier de naam van de Heere waarin de Heere Jezus wordt aangewezen als de overwinnaar. Jongelui, dat is de naam van de verhoogde middelaar. Hebben we er even stilgestaan, gemeente, dat juist op deze punten de discipelen bij Goede Vrijdag en Pasen zo blind en zo onkundig waren? Nu blijkbaar niet meer. Het is voor Petrus en de andere discipelen nu zo helder. Je zou kunnen zeggen, het is doorgebroken in hun leven. De Heilige Geest, die heeft Christus verheerlijkt. De Heilige Geest heeft het genomen van wat de Heere Jezus heeft verdiend. De Heilige Geest heeft het aan hen verkondigd. En het is nu door het geloof ook zo aangenomen. Je zou het ook zo kunnen zeggen. De Heilige Geest heeft het uitgebreid. De Heilige Geest heeft het meer gemaakt. De Heilige Geest heeft het voller gemaakt in hun leven. Want dat is het werk van de Heilige Geest toch ook, gemeente. Meer maken. Voller maken. Vaster maken. Vervullen. Tot bloei brengen alles wat van Christus is, ja ook wie Christus zelf is. Dan wordt het volle licht geworpen op Christus en op zijn werk. Hoe hij in zijn vernedering alles heeft volbracht. Hoe deze verhoging garant staat voor de toepassing in zijn naam. Laat hij weten wie hij is en wat hij doet. En daarom, gemeente, is het zo ruim. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam van de Heere zal aanroepen. En gemeente, nu wij. Zeg het maar. Geloven wij dit woord met ons hart? Roepen wij de naam van de Heere al aan? U? En jij? Denk aan het schoolplein waar we hulp nodig hebben. Zo is er voor ons ook maar één richting waar vandaan hulp komen kan. Of het geloven of niet, hè. Maar wij kunnen in ons leven niet zonder de Heere. Want de aangrijpende realiteit is dat er van nature tussen de Heere en ons een afstand bestaat die wij niet overbruggen kunnen. Er gaat een kloof tussen de Heer en ons, waardoor wij niet meer bij de Heer horen. Jongens en meisjes, wij mensen in het paradijs zijn bij de Heer vandaan gegaan. En jongelui, uit onszelf gaan wij tot God niet terug, hoe alleszins godsdienstig wij verder ook zijn. Geweten, gelooft u al met uw hart. Ik ben God kwijt. Om eigen schuld. Ik hoor niet meer bij de Heere. Wie is de Heere eigenlijk? Opdat ik in hem geloven zou. Je voelt dan wel dat je eigenlijk nooit echt naar hem hebt gezocht en ook niet hebt gevraagd. Je hebt het niet verdiend. En tegelijkertijd, je kunt ook niet meer zonder. Je hart gaat dan al zo uit naar hem. Gemeente ouderen, dan verschuilen wij ons niet meer achter onze onmacht. Zoals helaas toch nog wel eens gebeurt. Ik zeg het in alle liefde. Je verschuilt je dan niet meer. Je gaat als schuldige onwil beleven en beleiden. Dan zie je met je hart, ik ben het geweest. Ik ben het geweest die door mijn ongeloof deze Jezus de Nazarener heeft genomen en aan het kruis heeft geslagen en heeft gedood. In ongeloof heb ik de in het evangelie aangeboden zaligmaker opzettelijk verworpen. Dan zeg je ook niet meer dat het toegepast moet worden door de Heilige Geest en dat God het moet doen, leidelijk dus, zoals helaas ook wel eens gebeurt. Want gemeente, het wordt ook toegepast, echt waar. En God doet het ook. Met andere woorden, het ligt dan niet meer aan anderen, maar aan mij. Denk aan die bekende gelijkenis van de jongste zoon. Want allen die ook zo vandaag tot zichzelf komen, die staan op om terug te gaan. En het eerlijk te zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Anders gezegd, dan wordt de naam van de Heere aangeroepen. Begrijpt u dat? Dan wordt die naam aangeroepen. Aanhoudend en voortdurend roep je hem aan. Heere, zie op mij in gunst van boven. Heere, hoor naar mijn stem. Dan stop je ook niet en het lijkt alsof de Heere niet hoort. Denk aan de Samaritaanse vrouw, voel je eens te meer je onwaarde, word je totaal buitengezet, dan draai je Gods oordeel over je leven om in een pleitgrond. En het blijft een innig smeekgebed. Heere, haast u tot mijn hulp. Heere, ontfermt u zich over mij. Wees mij een helper. Wees mij een rots om in te wonen. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed en daar ik u aanroep in mijn noden. Gemeente, wie roepen wij aan? Waarvan verwachten wij het in plaats van de naam van de Heere? Of samen met de naam van de Heere? Uw tranen misschien? Uw gebeden? Uw aanroepen al zodanig misschien? Uw ervaringen misschien? Uw oprechte keus voor de Heere en voor zijn dienst misschien? Uw veranderde en verbeterde leven misschien? Uw uiterlijk onberispelijk leven misschien? Gemeente, wanneer de geest van Pinksteren ons gaat overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel, dan hou je op Gods tijd niet anders meer over dan de naam van de Heere. Omdat je dan zo goed weet van binnen, Hij alleen kan mij zalig maken en van al mijn zonden verlossen. En tot wie zou ik anders heen gaan? Hij alleen heeft de woorden van het eeuwige leven. Hij onderwijst door zijn woord in de noodzaak van het offer tot verzoening van mijn zonden. En ik kan niet anders meer dan me aan zijn heerschappij overgeven. Heere, doet u het maar op uw manier. Gemeente, wilt u dat deze belofte in uw leven vervuld wordt? Wilt u dat? Let er dan op dat u het bevel volbrengt wat aan de belofte is toegevoegd. In dit geval de naam van de Heere aanroepen. Draag er dan zorg voor om dat bevel te gehoorzamen. Roepen tot de Heere. Aanhoudend roepen. En God zal de belofte vervullen. Dan zal het geschieden dat een ieder die de naam van de Heere aanroepen zal, zalig zal worden. Is dat onze werkzaamheid al? In het derde, de zaligheid, eerst gaan we samen zingen. Tweede vers van Psalm 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En wat er volgt in vers 2 van Psalm 3. Gemeente, het Pinkster-evangelie, de uitgestrektheid, de werkzaamheid, als laatste ook de zaligheid, slot van de tekst zegt het. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, en dan volgt het, zalig zal worden. Gemeente zal. Weet je nog van zondagmiddag? Zal. Twee woorden, met de klemtoon erop. Dat benadrukt ook Petrus na Jesaja. Dat benadrukt Petrus de zekerheid. Hij zegt niet, en het kan zijn, dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, misschien zalig zal worden. Het is nadrukkelijk zo, het zal allemaal zo zijn. Gemeente, wat vinden wij daarvan? Nou, misschien denken of zeggen we dan bij onszelf, maar hoe heb ik het nu? Is het dan een werk van een mens of zo? Er is toch alles alleen maar genade? En het telt toch niets van ons mensen mee? Gemeente, dat klopt. Dat is helemaal juist. Het is inderdaad alleen genade. Niets van de mens telt mee. En juist daarom is het zo onuitsprekelijk ruim vandaag. Het zijn niet mijn woorden, gemeente, zo niet. Het zijn niet mijn woorden. Het zijn Gods woorden. Calvijn zegt niet voor niets op deze plaats dat niemand wordt uitgesloten van de aanroeping van God. Daarom staat de deur van de zaligheid open voor iedereen. En dan zegt Calvijn nadrukkelijk, er is niets wat ons tegenhoudt in te gaan dan ons eigen ongeloof. Want niet voor niets zal Petrus, verlicht door de Heilige Geest, deze profetie van Joël aan en dus ook geen andere. Joël profeteerde van de uitvoering van de Heilige Geest, let erop, nadat hij eerder profeteerde over de komst van de Heer Jezus. Die noemt hij daar de leraar ter gerechtigheid. Eenvoudig gezegd, Joël vertelde dat de Heer Jezus als de Messias komen zou. En jongens en meisjes, je weet het, dat is gebeurd ook. De Heer Jezus is gekomen, is geboren, heeft geleden, is gestorven, is opgestaan uit de doden en is teruggegaan naar de hemel. Wij zeggen dan dat de Heer Jezus alles heeft gedaan. Hij is een volkomen zaligmaker. Er kan van ons niets bij, meer nog, er hoeft van ons ook niets meer bij. Joël vertelde daarna ook dat daarna de Heilige Geest uitgestort worden zou op alle vlees. Lastig woord, je zou zeggen, op alle soorten van mensen. En dat gebeurt op deze Pinksterdag in Jeruzalem ook echt. Joël vertelde tenslotte ook dat er na de wederkomst van de Heere zal zijn. Dat laatste, dat moet nog gebeuren, maar om ons te waarschuwen, vertelde Joël erbij dat in de tijd voor de wederkomst van de Heere ontzettende rampen over deze wereld zullen gaan. Een rampzalige tijd, zou je kunnen zeggen. En juist tegen die achtergrond van het volbrachte werk van Christus, de uitstorting van de Heilige Geest en het komend eindgericht, was Joël zo heel ruim. En Petrus, vandaag deze Pinksterdag dus ook. En het zal geschieden, zegt hij, dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Via de weg van het aanroepen van de naam van de Heere wordt de zaligheid niet verdiend, zo niet, maar als een genadegeschenk ontvangen. Die zaligheid dus. Jongelui, wat betekent dat eigenlijk? Zalig worden betekent letterlijk gered worden. Zalig worden betekent letterlijk behouden worden. Calvinisatie, weet je het? Je wordt verlost van het grootste kwaad en gebracht tot het hoogste goed. Jongelui, zet er een woord voor. Wat betekent rampzalig? Dat betekent vol zijn van rampen, allerlei ongeluk. Het staat tegenover de zaligheid van onze tekst, vol zijn van het echte geluk. Denk nog even de profetie van Joël en Petrus uit de vers 19-20. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, teken op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eerdat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. Gemeente, wat is dat een donkere, wat is dat een diep zwarte achtergrond. Wonderen in de hemel, tekenen op de aarde beneden, het wijst op soms zulke aangrijpende natuurrampen. Denk aan verwoestende orkanen. Denk aan zeebevingen. Denk aan aardbevingen. Je ziet alles in puin liggen. Het is aangrijpend. Je denkt aan ecologische rampen. Het schepsel zucht onder de gevolgen van de zonde. Je ziet hoe de schepping wordt uitgebuit in plaats van zorgvuldig beheerd. En dat klaagt ons aan. Dat is zo aangrijpend, gemeend. Bloed en vuur en rookdamp zijn de gevolgen van de zonde tussen mensen onderling. Denk aan humanitaire rampen. Rondom bijvoorbeeld de vluchtelingenproblematiek. Denk aan oorlogen, allerhande vormen van geweld. Je ziet de beelden van de rokende steden, dorpen en huizen in puin, de lijken op de straten in Rusland en Oekraïne, in Israël en Gaza. En het is diep ingrijpend. Het zijn de hongersnoden in gebieden op de aarde, de epidemieën van verschrikkelijke ziekten. Je ziet beelden van mensen die ten dode zijn opgeschreven. Medische zorg is er nauwelijks. Het is in één woord, gemeente, zo aangrijpend. Hoe is dat dichterbij? Gemeente, zalig zijn is vol zijn van het echte geluk. Dan horen we deze boodschap van Petrus in onze wereld, in ons leven misschien wel vol van rampen in leed en verdriet en rouw, ziekte, ruzie, gebrokenheid, echtscheiding, mishandeling, eenzaamheid, financiële zorgen. En noem verder maar op. Zalig zijn is vol zijn van het echte geluk. En dan horen wij deze boodschap van Petrus ook in onze wereld en in ons leven, waarin wij tegenover de Heere de rampzaligheid ons hebben waardig gemaakt. En die ook hebben verdiend. Gemeente, wat schittert in dit woordje zalig. de gloed van Gods genade prachtig, tegen de donkere achtergrond van onze rampzaligheid, onze val in Adam in het paradijs, en alle gevolgen daarvan. En gemeente, jongens en meisjes, als je dan kind van God geworden bent en zalig wordt, ben je dan gelukkig of niet? Een kind van God kent al iets van die zaligheid in dit leven. Wanneer de Heilige Geest in je hart woont en zo heel dicht bij je is. De catechismus noemt het een beginsel van de eeuwige vreugde in je hart. Met alles wat er dan zijn kan. Zijn leven met de Heere tijden, waarin je bovenuit wordt getild. En ik hoop van harte, gemeente, dat je dat kent. Dat de Heere je er als het ware bovenuit tilt. Dat hij het geeft om er bovenuit te zien. Want dan word je van binnen blij tot in de diepste zin van het woord. Straks, na dit leven, mag je altijd bij de Heere zijn om na dit leven de volkomen zaligheid te bezitten die geen oog heeft gezien, die geen oor heeft gehoord en die in geen mensenhart is opgeklommen. En dat om God daarin eeuwig te loven en te prijzen. Daarom, jongens en meisjes, gemeente, wie is er dan echt gelukkig in deze onze laatste dagen? Met die vraag gaan we afronden. Het Pinkster-evangelie, de uitgestrektheid, de werkzaamheid en de zaligheid. Wie is er nu echt gelukkig in deze laatste dagen? Jongens en meisjes, begin bij jullie. Dat zijn alleen diegenen die een nieuw hart van de Heere gekregen hebben. Een hart waarmee je veel van de Heere houden gaat. Jongens en meisjes, heb je al zo'n nieuw hart? Heb je dat al? Weet je wat de Heere in de Bijbel tegen jullie zegt? Ik heb lief die mij lief hebben. En die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Buig dan je knieën veel. Roep tot de Heere. Want voor een nieuw hart ben je nooit te klein. Echt niet. Jongelui, waarmee hopen jullie echt gelukkig te worden in deze laatste dagen? Misschien denk aan iemand om echt van te houden, een eigen huis, een plek om te wonen, straks, als de Heer het geeft, een gezinnetje. Misschien denk je aan een mooie auto. Dat kan ook. Of een leuke baan. Leuk salaris. Waardoor je regelmatig ook leuke dingen kunt doen. Weet je wat de Bijbel tegen jou zegt? Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd. En laat uw hart u vermaken in de dagen van uw jongelingschap. En wandel in de wegen van uw hart, in de aanschouwing van uw ogen, maar weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. En gedenk aan uw schepper, jongens. Jonge vrienden, denk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap, eer dat kwade dagen komen en jaren naderen, waarin je zeggen zult: ik heb geen lust in dezelfde. O, zoek toch de Heer. Jongens, zoek toch de Heer. En leef. Ouderen, waarvan verwacht u het in de kracht van het leven? Of ook als de ouderdom en de grijsheid daar is. Een ruimere woning misschien. Pensioenvoorziening, waar je werkt, je gezondheid, die van kinderen, allemaal prima gemeente. Mag ik dit aan uw hart leggen, wat de Bijbel dan ook aan u vraagt. Waarom weegt u geld uit voor hetgeen dat geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij. En eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. O, bekeert u dan. En gelooft het evangelie. Als laatste degene. Die met alle verschil wat er kan zijn. Het wonder. O, dat grote wonder. Van de zaligheid buiten ons. In Christus Jezus de Heere mochten vinden. Als je nou op grond van het borgwerk van de Heere Jezus deelt in dat onuitsprekelijk geluk van Gods kind, in de vrede met God, die alle verstand te boven gaat, hoedanig is dan ons leven, ook dat van mij. Hoedanig is dan ons leven in deze laatste dagen? Gods belofte is onuitputtelijk. Gods belofte, die is onuitputtelijk. En we geven de Heer oefeningen en onderwijs en vastheid in Hem die dat woord en die belofte geeft. De apostel werkt er niet voor niets toe op, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, daarom geliefde gemeente, wie wij dan ook zijn. En hoe ons leven eruit uitziet, och, of gij ook nog bekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Wees biddend werkzaam met dit beloftewoord, want er zal het zijn dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Amen. Psalm 146, vers 3 en vers 8. geliefde gemeente gaat er heen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.